Ja, de Heer is God. Dat is wel een hele goeie als opstapje ook naar de boodschap die ik met u mag delen. Ik wil het gaan hebben over een vertekend beeld van God. Toen ik zo de weken hiervoor, dan zit je al te denken van waar wil de Heer dat ik over spreek? Wat is de boodschap? En wat me op een bepaald moment een beetje triggerde was, ik kreeg via, dan krijg je wat via social media, dan krijg je zo'n foto's doorgestuurd en soms vragen ze nog dat je die weer doorstuurt. En er was een foto en dan zag je de wolken en dan zag je in de wolken zag je duidelijk het gezicht van Jezus. Dat stond er tenminste onder, van het gezicht van Jezus in de wolken. Wat goed dat God zich zo manifesteert. En daar ging ik over denken. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou weten dat het Jezus is? Want wie van jullie weet hoe Jezus eruit ziet? Wie weet nou letterlijk hoe hij eruit ziet? Dat weten we niet. Ik denk dat God dat ook heel bewust verborgen heeft gehouden. Hij wil niet dat we een beeld van God maken, een beeld van Jezus, een beeld hebben van hoe Jezus is. Je hebt natuurlijk allemaal wel gedachten daarbij. Misschien de volgende. Als je de volgende wil aanklikken. Dat is. De bedoeling is dat wij aan het beeld van Jezus gelijkvormig gaan worden. Dat staat hier. We gaan naar Romeinen 8, vers 28, vers 30. En er staat. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. En dat hij hen van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Hij heeft eigenlijk alle mensen geroepen, want hij staat ook in de Bijbel. Hij kende ons al toen we nog in de moederschoot zaten. We hebben daar ook nog over gezongen. Toen zag hij ons al, toen kende hij ons al. En hij roept eigenlijk alle mensen. Waarom? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Maar dan komen we dus bij het probleem. Wat is dat beeld? Hoe ziet dat eruit? En als mensen over de hele wereld, de volgende, dan, ja, wat is jouw beeld van Jezus, van God? Over de hele wereld is dat verschillend. Wij denken waarschijnlijk een beetje, als je een beeld hebt, dat je denkt, ja, Jezus en God, dat zullen wel blanke mensen zijn. Maar kom je in Afrika, dan denken ze, ze zullen wel donker zijn, Jezus en God. In Japan denken ze waarschijnlijk dat Jezus spleetogen heeft. Je plaatst je beeld, wat je van jezelf, van de mensen hebt, dat verplaats je ook naar God, naar Jezus toe. En daar bepaalde God me zo bij om die boodschap in ons midden te leggen, dat we zo vaak toch eigenlijk een verkeerd beeld hebben van Jezus. Het wordt mede bepaald door het tijdsbeeld ook, het beeld wat we hebben. We leven in een tijd waar heel veel beelden naar ons toe komen. Via de computer, via de tv, via de telefoon. Er komen zoveel beelden. Mensen sturen zoveel door. Op YouTube kun je zoveel filmpjes kijken. En er zijn zoveel mensen die denken dat het te weten hoe het in elkaar zit. En daardoor krijg je allerlei beelden komen binnen. Maar wat is nu het juiste beeld? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het beeld wordt mede bepaald door het tijdsbeeld. En wat ik heb gemerkt is dat het beeld wat wij van God hebben, als vader bijvoorbeeld, en van Jezus als zoon, dat het steeds minder moest worden. Ik moest zo denken aan, en dat klinkt misschien een beetje hard als ik het zo zeg, maar ik denk dat later in de preek wat duidelijker wordt. We zongen net zo dat lied, ik verhoog u, ik verhoog u, ik verhoog u. En ik ben zo bang, of ik zie dat wel om me heen en soms ook bij mezelf, dat we soms door de omstandigheden die we zijn, dat we bezig zijn om God te verlagen. Dat het niet is, ik verhoog u, maar ik verlaag u, ik verlaag u, ik verlaag u. Want het beeld van God, dat de Heer, de Almachtige, wordt soms zo verlaagd naar ons eigen mens zijn. En dat is ook iets van de tijd. Ik werk het onderwijs. En toen ik begon, toen was ik meester van D. En zo spraken de leerlingen me aan, zo spraken de ouders ervan aan. In de loop der jaren is dat veranderd, nu is meester Bert. Dan denk je, ja, wat maakt het nou uit, meester van D of meester Bert. En toch heeft dat invloed. En toch heb je daardoor, er zijn zelfs al scholen waarin de leerkrachten gewoon bij de voornaam worden genoemd, Bert. En dat heeft invloed van hoe je omgaat met dingen die boven je zijn gesteld, die gezag hebben. Ook de verhouding vader-kind verandert. Vroeger, en ik zeg niet dat vroeger alles goed is, maar als we dan teruggaan naar de tijd van de Bijbel, dan was er tussen vader en zoon, dat was toch een hiërarchie. Vader stond boven de zoon. En vader had de zoon lief, hij kon er zijn. Maar we lezen ook in de Bijbel, in het Oude Testament, dat een zoon soms zijn vader heer noemt. Ook een vrouw die zijn haar man heer noemt. Er was verschil in, er was respect, een diep respect. Als je over vader had, dat was niet zomaar iemand. Mijn kinderen zeggen nu af en toe, hey ouwe, ik vind dat niet erg hoor. Maar het is anders. En het probleem, dat is op zichzelf geen probleem, maar het wordt een probleem als we dat ook gaan projecteren op ons beeld met God als vader. Als je tegen God zou zeggen, hey ouwe. Ja, nee. Dat zou een... Je snapt het, Pieter. Ja, dat kan niet. Je moet met respect moeten met hem omgaan. En ik heb zo om ons heen, zie ik zo dat het respect, dat Jezus wordt verlaagd. De volgende heb ik staan, Jezus is wel je vriend, maar niet je maatje. Jezus is iemand die hoog verheven is. Die groot en machtig is. En hij wil een vriend voor je zijn. Hij heeft zich uitgestrekt. Maar het is niet je maatje waar je mee van alles en nog wat doet. En dat je zo met hem kunt praten. En in deze tijd zie ik dat het heel veel wel gebeurt. En God die gaf me zo op het hart om in deze ochtend dat te zeggen van, mensen moeten we niet doen. We moeten dan mee veranderen. Niet. Jezus is heel dichtbij gekomen. Ik wil Jezus niet weer heel veel ver weg doen. Hij is heel dichtbij gekomen. Heeft hij zelf gedaan. Maar wij moeten hem niet te dicht naar ons toe halen van dat we op een of andere manier gelijkwaardig zouden zijn. Dat kan niet, bestaat niet. Hij is de Zoon van God. De Zoon van de Schepper van hemel en aarde. Die kan niet gelijkwaardig zijn aan ons. Zelfs als je stel dat koning Willem-Alexander een vriend van me zou zijn, dan blijft hij toch de koning en dan blijf je met een bepaald respect, moet je met zo iemand om blijven gaan. Waar ik ook nog aan zat te denken, dat is de volgende nog even, dat heel veel mensen, een paar jaar geleden was dat helemaal een hype, dan had je zo'n armbandje om van, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En op zichzelf een hele goede gedachte natuurlijk. Wat zou Jezus doen? Dat is wel grappig, want iedereen zit nu te denken, wat zijn die andere letters nou betekenen? ja, hè? Jij hebt hem in de gaten, Roy. What shall I do? Het gaat niet om wat Jezus zou doen. Als ik ga denken van, ik ben in een situatie, hoe zou Jezus dat doen? Dan op een manier maak ik dan mezelf weer gelijk aan Jezus. Ik kijk naar hem, naar zijn voorbeeld, en ik denk, dat ga ik nou doen. Kan niet, bestaat niet. Je bent, als God is met de Heilige Geest in je gekomen, en door de kracht van de Heilige Geest ben jij in staat je leven te leven, de dingen te doen. Maar het gaat er niet om wat Jezus gedaan had. Het gaat erom wat de Heilige Geest in jou te binnen brengt en wat jij op dit moment, op dat moment, wat jij doet. Daar gaat het om. Want Jezus is niet een voorbeeld, want heel veel mensen zien dat zo. Een geweldig goede man en met liefde en zo en peace en vrede en te kijken naar hem. En het is iemand voor wie ze respect hebben en die ze wel willen nadoen. Maar het is niet hun Heer. Het is niet hun koning. En dat is wat God wil, dat hij dat wel is. Als we zien in Openbaringen, waar we even iets een beeld opvangen van wie Jezus is. Daar is Johannes, is daar op het eiland Patmos en hij ziet in een droom, in een visioen, ontmoet Jezus. Openbaringen 1 vers 12. En daar staat, zegt Johannes, en ik keerde mij om de stem te zien die mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten. En de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol als sneeuw. Zijn ogen waren als een vuurvlam en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Zo zag hij Jezus. Nou, als je dit even tot je laat doordringen, je kunt het eigenlijk bijna niet voorstellen. Zo'n machtig, geweldig, groot gezicht dat moet zien. Want wat gebeurt er? We zien dat de volgende. Wat gebeurt er dan met Johannes als je dat ziet? Van hij viel als dood aan zijn voeten. Dat was Johannes. Johannes, eigenlijk een van de beste vrienden van Jezus. Johannes, een van zijn discipelen die met hem had gewandeld. Die van zichzelf zei, dat was de discipel die hem lief had. En hier ziet hij Jezus, zo in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn majesteit. En hij valt als dood voor zijn voeten. Zoveel ontzag had hij. Dat was toch iemand van wie je zou zeggen, was een vriend van hem. En Jezus was een vriend, ze noemden elkaar wel. Maar je ziet dat er toch zo'n verschil is. En Jezus legde zijn rechterhand op mij, zegt hij daar, en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En ik denk dat je zo, dat je dat eigenlijk regelmatig moet doen. Dat je laat tot je doordringen, wie is Jezus nou wel? Die machtige, grote, geweldige. En dan kunnen we zingen, ik verhoog u. Maar als we ons in ons denken de Heer als het ware verlagen tot ons eigen niveau, dan gaat er iets mis, gaat er iets goeds mis. En dat gaat nog wel eens mis. De volgende, en dan komen we eigenlijk bij de kern waar ik het over wil hebben. Deze was de tekst die begin was van mijn boodschap, Romeinen 1 vers 16. En je hebt soms van die teksten, die heb je 100 keer gelezen. En dan lees je hem weer en denk je, hè? Staat dat er? Heb ik nooit zo gelezen. En dat gebeurde me bij deze. En er staat ook, ik heb dat wat vaker gezegd geloof, van, zo zeggen de Joodse geleerden, zeggen ook, in elke Bijbeltekst zitten wel 7 verschillende lagen die er allemaal uitzitten. En de Bijbel is elke keer nieuw en dat was hier ook bij. Ik heb echt even zo zitten kijken van, ja, maar hier, dat kan toch niet? Dat kan ik toch niet vertellen tegen de gemeente? Moet ik dat echt doen? En hij legde het op mijn hart dat ik het echt moest doen, dus ik ga het gewoon doen. Hier zegt Paulus, en er is een brief in de Romeinen, hij begint met, want ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is heel mooi, heel geweldig. Maar dan gaat het denken over de toorn van God komt dan. En dan denk je van, wow, rechtvaardig uit het geloof leven en dan komt die toorn van God. En waarom komt die er? Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat dat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werk gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid. En God kunnen we zien in zijn heerlijke kracht, zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid. Het wordt geopenbaard door de schepping, het wordt geopenbaard door zijn woord, het wordt geopenbaard door de Heilige Geest. We weten dat, we kunnen het weten, daarom zijn we niet te verontschuldigen. Maar daarvoor wordt het al gezegd, hè? Mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En als ik zo'n tekst lees, dan denk ik altijd, oh ja, dat zijn die mensen, de mensen in de wereld, die weten het allemaal niet zo. En als je dat zo die tekst leest, dan ben je ook gauw overheen, dan kun je naar een andere wijze. Maar nu, in dit geval, wees God eigenlijk naar mij, naar mezelf. Wat doe jij? Doe jij dat nu soms ook niet? En gaat verder die tekst. Want zij hebben, en dan kan ik hem eigenlijk naar mezelf, want ik heb misschien, hoewel ik God ken, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar we zijn verdwaasd in onze overwegingen en ons onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ik me uitgaf voor wijzen, terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op de vergankelijke mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid van hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Dit stukje, ik ga zo nog even verder. Er wordt heel vaak gebruikt om je vinger te wijzen naar mensen die gevoelens hebben voor het andere geslacht. Om dat te veroordelen. Maar ik. Nu werd de vinger naar mij gelegd. En zei van, zo moet je dat helemaal niet lezen. Dat bedoelt God helemaal niet. Wat ik wel zie is hier. Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God. Ik heb hem de volgende nog eventjes eruit gelicht. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen. Ik denk van mezelf vaak wat ik wel een beetje wijs ben. Dat ik wel een heleboel weet en een heleboel heb geleerd. Maar je kunt je uitgeven voor wijzen, maar dan ben je dwaas geworden. Want ze hebben de heerlijkheid van een onvergankelijk God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. En dat is waar ik het in het begin ook over had. Het beeld van God, het beeld van Jezus wat je hebt, hebben we dat niet zo naar beneden gehaald en zo aan mens gelijk gemaakt? Want dat voelt toch goed, dat is toch goed? Dat we het grote, geweldige, hoogverheven beeld van God vergeten zijn? Er staat in de tekst ook nog een AA of van een dier. Of van een, dan denk je heel vaak aan een bepaalde afgoderij of zo. Maar soms kun je je geloof en je gedachten over Jezus, over God, kun je dat beeld dat jij over Jezus hebt zo naar beneden halen. Dat bedoelde ik met die tekst van, hij is wel je vriend, maar niet je maatje. Hij is geen mens. Hij is mens geweest. Maar hij was God ook. En hij is zich geheerlijkt. En als we dat beeld van God niet goed voor ogen hebben, dan stralen we ook iets verkeerds uit. Want wij zijn zelf, moeten dat beeld ook weer spiegelen. Zijn heerlijkheid, zijn goedheid. En wat er dan allemaal gebeurt, is gewoon, heeft gewoon hele nare gevolgen. Ik wil die tekst ook eventjes even lezen uit MBG. Even kijken hoor, want anders. Want hier staat het gewoon iets duidelijker. Want zij hebben. Zo gaat hij verder, hè, die tekst. Want ze hebben, hoewel ze God kennen. Dus het gaat niet over de mensen buiten. Hè? Het gaat niet over mensen buiten onze gemeente. Het gaat gewoon om hier, ons, als gemeente. Hoewel ze God kennen, ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze zijn verdwaald in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels, op viervoetige kruipende dieren. Wat gebeurt er dan? Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Het schepsel vereerd boven de schepper. Het schepsel, dat ben je zelf. Hoe vaak zijn we niet bezig gewoon onszelf te vereren? Hoe vaak zijn we niet bezig met ons eigen lichaam? Dat je mag blij zijn met je lichaam. Je mag blij zijn met jezelf. Maar niet om jezelf. Je moet niet jezelf vereren. Maar het is dankzij God. Zijn eer. Zijn kracht. Hij heeft gemaakt wie je bent. En het kan jezelf vereren zijn. Maar het kan ook iemand anders zijn. Een of andere idool die je hebt. Een voetballer die zo geweldig is en die je denkt van wauw, ik wou dat ik zo was. Of een zanger, zangeres. Hoeveel mensen lopen er niet achter idolen aan, achter dat ze schepsels vereren boven de schepper. Maar het kan ook gewoon in de gemeente. Misschien heb je wel een prediker of een spreker dat je denkt, wauw, dat is geweldig. En die, als ik die hoor. Dat je bezig bent het schepsel te vereren boven God. En dat gaat nog verder. Deze had ik dan. Maar wat is er dan gebeurd? Wat gebeurt er daar? Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Hier wordt dan gelijk aan lesbiennes gedacht, hè? Van, oh, wow, ja, hier, Paulus zegt het al. Maar als je het gewoon anders leest, ze hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Ja, wat is natuurlijk? Dat kunnen we in de Bijbel lezen. Hoe hoor je met elkaar om te gaan? Hoe hoor je met vrouw met man om te gaan? Met elkaar om te gaan? En verderop gaat het ook met de mannen precies hetzelfde. Wat het precies hetzelfde gezegd, hè? Eveneens hebben de mannen natuurlijk omgang met de vrouw opgegeven. En zijn hem wellust voor elkander ontbrand als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangende. Is dat helemaal niet dat mannen homo's zijn? Dat ze samen schandelijkheid doet, staat er. Misschien gaan ze samen wel de kroeg in met z'n allen. Hey! Samen feestje bouwen. Gewoon mannen onder elkaar, je kent dat wel. Boah. En zo kan het met vrouwen ook zijn. Hè? Vrouwen onder elkaar en leuk, gezellig. En we gaan lekker met elkaar, laten we woensdag bij elkaar komen. En we lekker met elkaar even roddelen over anderen. Of ook een feestje bouwen. Tegenwoordig is het hele mode om vrijgezellen feesten te houden. Mannen apart en vrouwen apart. En ja, is dat, zijn we dan misschien soms ook niet bezig met die natuurlijke omgang te vervangen met een onnatuurlijke omgang? Als we met zo'n feestje bezig zijn, zijn we dan ook niet bezig met ons gedrag? Mannen onnatuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, betekent misschien dat ze gewoon gestopt zijn met respect hebben voor vrouwen. Ik was van de week liep ik in een bos over de markt en het was een winkel, het was ook koopavond en druk. En toen zag ik twee mannen in een scootmobiel zitten. Aan één kant was een grappig gezicht. En ik liep daar zo langs en toen hoorde ik tegen hem zeggen, hé, er komt er weer eentje. Er kwam een meisje voorbij, een kort rokje aan en zo. Ja. Kan ook bedoeld worden met onnatuurlijk gedrag. Misschien zeg je wel, dat is natuurlijk, als man moet je dat toch doen? Nee. Ik denk het niet, als we naar de Bijbel lezen, moet je elkaar met respect behandelen. Dus je kunt wel als mannen bij elkaar komen en eens lekker gaan zitten praten over van alles en nog wat. Maar dat kan het ook zijn. Het hoeft helemaal niet geen homofilie te zijn. Al het gedrag wat gewoon niet goed is, wat niet natuurlijk is, wordt hiermee bedoeld. Het kan zelfs zijn, en dan raak ik natuurlijk wel heel ver, dat gezellige mannen- of vrouwenweekend zijn, houden dat het ook, als je niet oppast, als dat het doel is, mannen onder elkaar, vrouwen met elkaar, dat het zijn doel mist. Ik moest zo denken aan, ik zeg niet dat het fout is. Dat wil ik echt niet in ons midden leggen. Ik wil alleen in het midden leggen dat we voorzichtig moeten zijn. Ik wil geen oordeel uitspreken. Je moet gewoon daar zelf. Ik moest ook denken zo'n vereniging als de vierde musketiers. Dat is ook lekker mannen onder elkaar. En je hebt zo van vrouwen, ook zo'n vrouwenvariant. Je moet zo oppassen dat je daar niet bezig bent het schepsel te vereren. Zo van jezelf, je eigen ding. Maar dat je zorgt dat God het allerhoogste bent. En ik ben er al van overtuigd dat de meeste mannen die daar naartoe gaan, die daar aan meedoen, dat ook hun doel is. Maar de tegenstander is erop uit om dat zorgen dat we dat doel uit het oog verliezen. En zo kwam ik bij deze tekst. Dat ik denk van, ik kan wel gauw naar een ander wijzen. Van ja, hier zie je wel. God zegt homofilie en lesbiennes, maar dat is eigen schuld. Want, nee, het kan van alles zijn. Hè? Het kan gewoon ons natuurlijke gedrag zijn. Dat we denken van, wow, dat is niet natuurlijk, zo hoort dat niet. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan. Daar is het verwerpelijk achter, ga ik halverwege weer verder. God te erkennen heeft God een overgeven aan verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol van nijd, moord, twist, list, kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwaterende, overmoedige grootsprekers. Hier zie je ook dat het gewoon veel meer is, alleen dat seksuele. Vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Dat is allemaal tegen de natuur. Ik heb die tekst van die mannen nog even, om nog even duidelijk te maken van, even iets veranderd, de volgende dia. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in verlangens onder elkaar ontbrand. Als mannen met mannen activiteiten ondernemen waarvoor je moet schamen en daardoor het welverdiende loon van een afdwaling in zichzelf ontvangen. Dus hoeft helemaal geen seks met elkaar te zijn, maar het kan gewoon zijn dat je met elkaar bezig bent en dat je eigenlijk je denkt van, ja, kan ik beter niet thuis tegen mijn vrouw vertellen wat ik nu allemaal heb gedaan. Dat is al een goed signaal. En als je denkt van nou, ik kan het ook beter niet tegen God vertellen, dan ben je toch wel verkeerd bezig. Het kan zelfs zijn dat je met elkaar naar een film gaat of naar de bioscoop. Oh, gezellig. Vrouwen onder elkaar, mannen onder elkaar. En dat je denkt van ja, moet me rijk voor schamen. Want dat betekent dat onbetamelijk. Onbetamelijk staat in de Bijbel. En dan moet je je voor schamen. En in de Statenvertaling staat, even terug, dat God in hun hartstocht heeft overgegeven aan onreinheid. Daar staat zodat hun lichamen onteerd worden, in de grondtekst, en daar staat ook in de NBG, staat het woord het lichaam. En als je dat dan zoekt, dan staat er ook het lichaam, dat kan ook bedoeld worden de gemeente. Ja, want je denkt omdat je, tenminste dat had ik, misschien hadden jullie dat ook niet. Ik had bij deze tekst dacht ik altijd aan mannen die met seks hadden met elkaar. Ja, dan worden hun lichamen onteerd en alles. Nou, mijn conclusie was gauw getrokken. Maar nu zei God tegen mij van nee, als jij niet goed gericht bent, dan verontreinig je het lichaam. De gemeente wordt verontreinigd. Dat willen we toch niet? Daarom moet je zo waakzaam daarin zijn. En met elkaar, ook elkaar erop aan durven spreken, denken van hoe moet dat verder? Wat moeten we doen en wat moeten we niet doen? Het is ja helemaal niet zo'n leuke boodschap om te vertellen en misschien ook helemaal niet om te horen, maar ik denk dat die wel belangrijk is. God wil dat we hem zien zoals hij werkelijk is. Als de Heere, de Heere, de Koning, de Koningen, waar je met respect voor neerknielt, we zongen dat ook, we knielen voor hem neer. En als Jezus je maatje is, voor je maatje kniel je niet neer. Als je vrienden onder elkaar, dan ga je niet op de knieën voor de ander van, oh, ik vind jou zo geweldig. Dus ik denk, was in ieder geval de conclusie naar mezelf. Ik denk van, oh, de wereld om ons heen, ze maakt dat steeds meer van, ja, Jezus, je vriend. En ook gewoon boodschappen, gewoon net wat ik zeg, via YouTube of via de tv. Of, ja, dat je soms boodschappen hoort dat ze Jezus zo laag halen, zo naar je toe. En als Jezus je maatje is, je vriend, dan is hij niet in staat om je te helpen en om je zonde te vergeven. Als hij gewoon maar mens zou geweest zijn. Dus als jij hem omlaag houdt, dan kun je wel zeggen van je bent altijd bij me. Als je een vriend hebt die altijd bij je is, op een bepaald moment kan het toch zijn dat hij tekort schiet. En Jezus schiet nooit tekort. Waarom niet? Omdat hij toch een niveau hoger is. Niet één niveau, maar 10 niveaus hoger. En dat is wat je tot jezelf moet doordringen. Dat is wat ik in ons midden wil leggen naar mezelf toe. Dat God ook zei van nou, we wijzen zo snel naar de ander van wow. Maar wat is het beeld wat ik van God heb? En ik wil afsluiten met 1 Korinthe 3, vers 17. De Heere nu is geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het was wat er met Mozes gebeurde. Mozes wilde God zien. En daar zien we ook zo mooi dat voorbeeld. Want God, niemand was zo vertrouwelijk met God als Mozes. Maar er was toch een groot niveauverschil. Want het is zo dat Mozes zei van, die zou God wel een keer willen zien. Heel apart, hè? Want hij wil hem zien, terwijl hij wel in de Bijbel staat, dat hij van aangezicht tot aangezicht met hem sprak. Dus hij was wel heel dichtbij, maar hij zag God nooit. Dat kon ook niet, want God is zo heilig, zo groot, zo machtig. Dat kon niet. Hij wilde hem toch even zien. En nou zegt God, het mag heel even. Dan moest Mozes in een spelonk gaan zitten, in een rots. En God kwam voorbij en hij deed zijn hand voor die spelonk. En toen liep hij voorbij en toen zag Mozes hem nog net van de achterkant. Want God was zo heilig, zo groot, dat hij dat niet aanzien. En toen kwam hij naar beneden en toen straalde zijn gezicht helemaal. Hij weerspiegelde de ontmoeting die hij met God had gehad. En dat is eigenlijk ook ons doel. Dat wij veranderen naar hetzelfde beeld. Dat we de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Maar dat kan alleen als we een goed beeld van God hebben. Als we weten wat die heerlijkheid is. En als we hem hebben verlaagd naar ons eigen niveau, mannen onder elkaar, of vrouwen onder elkaar, als we Jezus op dat niveau hebben gebracht, dan hebben we ook niet zoveel te weerspiegelen. We kunnen best leuke mensen zijn, het kan best gezellig zijn, en best komt een heel eind, maar de heerlijkheid van God wordt niet gezien. En ik verlang ernaar, en ik hoop jullie met mij, dat we als gemeente die heerlijkheid van God weer spiegelen. Maar dan moeten we wel het juiste beeld van God hebben. Immers, door de Heere die geest is, daarom, nu wij de bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. En waar ik net over sprak, dat je denkt van, wow. Zo zat ik wel even op en ik denk, oh, komt dan één keer heel dichtbij dan. Maar dat je zegt van, ik wil het niet, ik verwerp het, ik heb verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. En dan weet je zelf. 2 Korinthe, oké, dankjewel Carla. 2 Korinthe is 3, heel goed dat je meekijkt. Zulke mensen hebben we nodig. Klopt dat wel, 2 Korinthe? Oké. Daarom, nu wij deze bediening hebben die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Maar wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Dit bereik je alleen. Het juiste beeld van God krijg je alleen als je regelmatig in de Bijbel leest. Niet als je allerlei YouTube-filmpjes bekijk. Niet als je allerlei preken en studies van mensen gaat volgen omdat je zo'n mens verhoogt. Er zijn goede preken, er zijn goede studies. En ook belangrijk. Als in die preken en studies maar duidelijk het woord van God wordt geopend. En dat je het zelf controleert. Net wat Carla deed. Van hé, dit klopt er niet wat je zei. Niet zomaar denken van het is goed. Niet zomaar als er weer op internet iets voorbij komt dat je denkt van wow, dat is goed. Nee. Terug naar het woord van God, terug naar de Bijbel. En alleen de Bijbel kan je het juiste beeld van God zien. En die kan het luisteren aan je laten zien van hoe het is. En dan wil ik afsluiten met wel een leuk plaatje wat ik vond. Ook wel een bekende, denk ik. Ja. Als we in de spiegel kijken, dan zien we daar het lam van God, maar ook de leeuw van Juda. Hè, die voor ons strijdt. En ja, als je dat gaat weerspiegelen, als je zo de kracht van God gaat weerspiegelen. En daar verlangt God naar. En ik denk dat het goed is, voordat we zo aan het avondmaal gaan, dat je er gewoon zelf eens over nadenkt. Dat je denkt van nou, misschien heb ik wel een verkeerd beeld van God. Misschien ben ik wel bezig geweest God te verlagen. In mijn gedachten over Jezus of over God. Misschien heb ik me wel bezig gehouden met schandelijke praktijken. Ik denk als we eerlijk zijn dat we dat allemaal wel eens hebben gehad. Tenminste ik wel. Ik denk van hé, dat was eigenlijk niet zo handig. Soms gebeurt dat ook gewoon, dan ben je met elkaar en dan ben je in één keer over dingen aan het praten. En dan denk je later van, hé, dat is helemaal niet handig. Of dat je eigenlijk schaamt en denk je, heb ik daar aan meegedaan? Ja, ik heb aan meegedaan. Maar ik wil het niet. Ik wil het verwerpen. Op het moment onze ogen sluiten en stil zijn en daarover nadenken. En aan God vragen dat hij laat zien wat er anders moet. Vader in hemel. Het is zo fijn dat we u vader mogen noemen. Heer, maar u bent wel schepper van hemel en aarde, hoogverheven God. U staat boven iedere macht en kracht ter wereld. Maar u wil onze vader zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u onze vriend wil zijn. Maar wilt ons helpen om u te zien zoals u werkelijk bent. Om het juiste beeld van u voor onze ogen te hebben. Wilt u door uw Heilige Geest komen? Want alleen door uw Heilige Geest is dat in staat. Zijn we in staat om u te zien zoals u werkelijk bent. Heer, dat bid zo dat u uw Heilige Geest stuurt hier op deze gemeente, op ieder mens. Heer, en dat u onze geestelijke ogen opent, zodat we u zien zoals u werkelijk bent. Heer, Heere de Heere, Koning de Koningen, onze Verlosser. Heer, en ik bid, Heer, dat u ons vergeeft, Heer, dat we soms dingen hebben gedaan waar we ons voor schamen. Dat we de natuurlijke omgang die we eigenlijk met elkaar hadden moeten hebben, dat we het hebben vervangen door een onnatuurlijke manier van omgaan met elkaar. Wilt u het ons vergeven, Heer, wilt u het wegdoen? En je mag ook weten, als je dat in je gedachten ook tegen God zegt, ja, als je beleidt dat hij het ook wegdoet. Heer, we willen niet dat het lichaam verontreinigd wordt, deze gemeente. Heer, we willen rein en heilig voor u staan. Heer, zo willen we zo meteen ook het avondmaal met elkaar vieren. Heer, dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw Heilige Geest. Dank u wel dat we het niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat u ons erbij helpt. Bid u zo in Jezus' naam, Heer, dat u ons leidt. Amen.